Voor de gemeenteraadszitting van afgelopen woensdag, dat was een ferme boterham. We gaan het allemaal trachten te vertalen in het komende uur. Maar voor het zover is, en terwijl de mensen hier rond tafel plaatsnemen, gaan we eerst een paar berichtjes aan u voorstellen, luisteraars. Ik vat ze even samen. Dat het vandaag carnaval is in Maldegem, dat weet u ongetwijfeld al. Van de middag kunt u hier in het centrum terecht vanaf 14:30 voor de reclamestoet, waar Familie Radio overigens ook in vertegenwoordigd is. Aansluitend om 15:00 de kinderstoets en vanavond om 19:00 de avondstoets, gevolgd rond 21:00 met de traditionele houden worstenworp. En het weer ziet er goed uit. Je hebt dus alle reden om eens te komen afzakken naar het centrum van Maldegem. Dat kan ook gebeuren op woensdag 8 maart, want dan gaat er een infovergadering door rond de werken van de Boudewijn-Lippenstraat. Dat gaat door in de trouwzaal van het gemeentehuis om 8:00. En een dag later, op donderdag 9 maart, ook een infovergadering om 8:00, dan in het Hoge Pad van Adegem, en dan gaat het over de aanleg van het fietspad naar Raverschoot. Dan heb ik ook nog een bericht van de jeugddienst van Maldegem. Daar kijken ze al vooruit naar de speelpleinwerkingen van de komende zomer. Er zijn er weer 4 in Maldegem, Adegem, op de Kruiphuid en in Kleid. En men is op zoek naar gemotiveerde monitoren of monitrices. Ben je 16 jaar of ouder en wil je dus tal van toffe activiteiten organiseren met kinderen van 3 tot 15 jaar, dan kunt u zich kandidaat stellen bij de jeugddienst van Maldegem op telefoonnummer 050 71 30 05. Heb je nog geen cursus gevolgd, dan kan dat ook gebeuren. Er worden er weer een aantal georganiseerd. Meer informatie daarover krijg je ook bij de jeugddienst en de cursuskosten worden terugbetaald door het gemeentebestuur als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Er is overigens ook een speelplein van Oranje, waar je met kinderen en jongeren met een handicap kunt samen zijn en activiteiten organiseren. Contactadres daarvoor is VZW Oranje, Stationstraat 94 in Maldegem, telefoonnummer 71 83 08. En dan is er ook nog de grabbelpaswerking, die trouwens ook in de paasvakantie zal georganiseerd worden. Daarvoor neem je weer contact op met de jeugddienst, met mevrouw Christa Buijsen. De jeugddienst is gevestigd, mevrouw Koetmanslaan, nummer 77. Dan nog even naar de cultuurkalender van Den Hogenpad. Op vrijdag 24 maart een optreden van Mark Meersman en Katrien Hallé met salonorkest Panaché. Het vindt plaats om 20:00, voorverkoop 300 frank, aan de deur 400 frank. En een weekje later op vrijdag 31 maart, ook om 20:00, een toneelvoorstelling Keizer Karel Komiek met Jo de Kaluwe. Daarvoor betaal je in voorverkoop 400 frank. En ik eindig met een berichtje van de politie en de Rijkswacht van Maldegem. Ook zij doen mee aan de campagne Veiligheidsgordel moet een natuurlijke reflex worden. Dus ook in Maldegem een nieuwe en overigens derde campagne om die gordelreflex nog beter bekend te maken. Ze loopt nog tot 26 maart. Dat wil ook zeggen dat er een verhoging van het aantal controles mag verwacht worden. Niet beperkend tot de waarschuwende vingers, maar repressief ook. Wie de gordel niet draagt, maakt kans op een bestraffing door middel van een onmiddellijke inning van 1000 frank. Ook in Maldegem dus zullen in de nabije toekomst politie en Rijkswacht meerdere controles uitvoeren. Je bent dus gewaarschuwd. Tot zover onze geschreven informatie. We gaan even kort verpozen met een stukje muziek. En dan keren we terug naar woensdagavond, naar de gemeenteraadszitting. Zo luisteraars, we keren terug naar de gemeenteraadszitting van woensdag jongstleden. We hebben daartoe een aantal mensen in de studio. We verwachten er ook nog een tweetal. Ik hoop dat ze nog doorkomen. Ik vertel even wie er al is. Paul Veerman uiteraard, collega van de geschreven pers, die mij ook zal bijstaan in de vraagstelling. Voor de CVP hebben we voor het ogenblik schepen Boudewijn de Schepper. We verwachten ook nog schepen Noël Wille. Voor de VLD Daniel Braats. En we verwachten ook nog voor Agalef Malik Wijns. Paul, we gaan van start met die gemeenteraadszitting. Ik zei het al, het was een vrij drukke agenda. En het begon meteen met goed nieuws. Want de gemeente krijgt 12 miljoen in de schoot geworpen, mag ik wel zeggen. Alweer een goed resultaat van de verkoop van een aantal Dexia-aandelen. Dat heeft allemaal te maken met de fusie van het gemeentekrediet met de groep Dexia en de transactie van aandelen. met gunstig resultaat een uitzonderlijk dividend dat de gemeente weer toegestopt krijgt van 12,5 miljoen.
Ja, dat is inderdaad, dat was een goede start, voor, zeker voor de CWP-meerderheid, die nog eens een financiële ruggesteunte krijgt van Dexia, waardoor, en het is nu zo dat dit keer de gemeente zelf kan beslissen over wat ze met dat bedrag zal doen. Gaat ze dat gebruiken om haar Schuldenberg af te betalen, of zal dat voor iets anders gebruiken? Denk dat dus, dit keer zijn ze er vrij, de vorige keer was er wel een beperking opgelegd dat er moest geld gebruikt worden om de leningen, dus de Schuldenberg dus af te lossen.
Dus wat ermee gaat gebeuren, dat weten we.
Dat gaan we later moeten vernemen van, waarschijnlijk van de schepen van financiën.
Ja.
Dat ze daarmee in petto hebben, niet?
Goed, dan gaan we even naar de dagorde. Meteen ook zeggen, Paul, dat we punt 1, het stoomcentrum, niet gaan behandelen vandaag. Dat komt omdat we binnen 14 dagen daarover een apart programma hebben voorzien. De uitnodigingen zijn daarvoor al verstuurd naar alle betrokken partijen. Het is dan ook de bedoeling om hier verschillende instanties binnen 14 dagen rond de tafel te krijgen. Zowel een vertegenwoordiger van het stoomcentrum zelf, als ook iemand van het buurtcomité, als ook iemand van het college van burgemeester en schepenen en ook gemeenteraadslid Paul van Nieuwenhuizen, die dat punt aan de dagorde heeft toegevoegd. Woensdagavond die werd uitgenodigd. Dat is dus voor binnen 14 dagen. Maar misschien toch al zeggen, Paul, dat er oorspronkelijk op de dagorde een politiereglement stond, maar dat is vandaag.
Laat me zeggen, een beetje eigenaardig toch, zeker voor ons. Net als u was ik maandagavond aanwezig op onze persbabbel met een delegatie van het college van burgemeester en schepen. En daar kwam inderdaad ook als eerste punt aan de orde het politiereglement. Daar gaven we ons toch de indruk dat dat punt normaal zou afgehandeld worden op de gemeenteraad. En wat zien wij? Nog voor de gemeenteraad begonnen is, krijgen we al een mededeling op papier waarin voorgesteld wordt dat dat punt zal verdaagd worden. Ofwel was dat politiereglement niet klaar, wat ik niet kan geloven. Ofwel hebben ze in laatste instantie in het schepencollege ergens fouten ontdekt in dat politiereglement waardoor ze dit het afgevoerd hebben. Want gewoon zeggen dat het was om nog eens, zoals in de mededeling stond, het probleem te trachten op te lossen als grote mensen. Ik denk dat dat een beetje een uitleg was, dat toch wel wat ver gezocht was.
Mm-hmm. Het is wel zo dat er nu een stuurgroep wordt opgericht, waar ook alle partijen in vertegenwoordigd zullen zijn, om nog eens dat overleg een nieuwe kans te geven.
Ik moet zeggen, dat is dan mijn persoonlijke visie erop. Als we zien wat er de afgelopen jaren gebeurd is, en als we zien hoe het stoomcentrum in dat geval op de aanmaningen van het gemeentebestuur heeft gereageerd, dan vraag ik me af of het inderdaad nog wel zin had om nog een stuurgroep te gaan oprichten. Mm-hmm. Ik vind, als de historie die we gekregen hebben op de persbalken over het verloop van de laatste 2 jaar van alle stappen die ondernomen zijn in in dat dossier, die wijzen duidelijk op de dingen dat er van hier en daar toch voor mij toch van kwade wil gesproken kan worden. Mm-hmm. En dan vond ik inderdaad een beetje die stuurgroep een overbodige zaak nog.
Goed, we gaan het opvolgen en dus binnen 14 dagen meer daarover. En we hopen dan ook uiteraard alle partijen hier rond deze tafel te krijgen. Ja, Paul, het zwembad gaan we nog even uitstellen in de hoop dat Schepen Willen hier nog komt opdagen. Misschien eens praten nu over die tewerkstellingsconvenant. Dat is een vrij ingewikkelde constructie, maar met één doel, denk ik, en dat is de werklozen nog beter te gaan begeleiden.
Ik moet zeggen, het schijnt dat het een ingewikkelde zaak is, omdat het nogal moeilijk uit te leggen is op papier. Maar het komt er in feite gewoon daarop neer dat men een werkwinkel maakt, dat men alle gegevens van werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe krachten bundelt, en ook dat men iedereen die op zoek is naar werk, dat men die centraliseert in één werkwinkel. En daarbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van de VDAB en van de VAB. Wordt ook is overleg gepleegd met BIM, zodat de werkgevers goed weten waar ze zich kunnen wenden als ze zeggen, kijk, wij hebben een specifieke vraag voor. Dat heeft ook het voordeel, en dat is wel belangrijk, dat men kan zeggen, kijk, wij weten nu pertinent wat wij in onze gemeente aan arbeidskrachten nodig hebben, welk soort, welke scholing, en in geval van nood dat er aanvorming kan gedaan worden in functie van de plaatsen die vakant zijn in Maldegem. Mm-hmm. Ik moet nu ook erbij zeggen, dat is niet Maldegem alleen. De gemeente heeft geprobeerd om Sint-Laurijns en Knesselaar erbij te betrekken. Knesselaar die heeft daar positief op gereageerd en die zal een halve dag per week kunnen rekenen op de diensten van VDAB, VAB en van de werkwinkel. Sint-Laurijns die heeft het is een landelijke gemeente, daar is blijkbaar het probleem werkloosheid minder aan de orde dan in Moldegem en in Knesselaar.
Mm-hmm. Ja, als u spreekt over de BIM, dan staat dat voor bedrijven, industriecentrum,
Moldegem, ja.
Moldegem, vooral duidelijkheid. De belangrijke in dat gegeven is denk ik het centraal loket, waar de mensen voor alles en nog wat zullen terecht kunnen, terwijl ze nu vaak van de een naar de ander gestuurd worden, ja. Denk via VDAB, RVA, wat de bevoegdheden zijn, zijn niet altijd zo duidelijk. Nu één centraal loket is wel belangrijk.
Dat is het, men noemt het een werkwinkel, omdat men kan zeggen, kijk, op die plaats moet je zijn, geeft u werk, dan kan je daar gaan kijken, zijn er mensen voorradig, en zoekt u werk, dan kan je gaan kijken, zijn er bedrijven in Moldegem die zoeken wat ik hen kan bieden.
Wanneer zou dat van start zijn?
Wel, nu gaat men de laatste schikkingen moeten treffen, de administratieve procedure volledig afwerken, kijken waar dat zou kunnen gevestigd worden. Dat, voor zover ik mij kan herinneren, zal dat eerst een voorlopig onderhoud komen krijgen. Als dan de nieuwe loods gebouwd is, zal het inderdaad naar een definitieve vestiging kunnen gaan. Het zou, als ik me niet vergis, de bedoeling zijn van in het huisje van de gemeente in de Bloemenstraat gevestigd te worden. Maar dat is momenteel nog niet vrij. En als de nieuwe loods er staat, zal dat huisje dan daar vrijgemaakt worden en zal dat dan met enige verbouwingen aangepast worden aan zijn nieuwe functie.
Mm-hmm. Dan misschien nog een paar punten meegeven ter mededeling. Paul, zeg er ook misschien voor zij die het zou interesseren dat er weer twee vacatures bij het politiepersoneel vakant zijn?
Ja, het is zo dat in gevolg de bevorderingen dat er inderdaad verschuivingen moeten gebeuren binnen het politiekader en daardoor zit men inderdaad met nieuwe vacatures die vrijkomen. Ik heb er nog voor de sportmensen dan heb ik een wijziging van het politiereglement, van het gebruiksreglement van de sportterreinen in de Bloemenstraat, dus dat gaat dan meer bepaald over de atletiek. Mm-hmm. Daar heeft men een beetje een eigenaardige oplossing getroffen, vind ik. Er was een probleem met het verhuren van de kantine, want dat is in feite de aanleiding geweest van dat punt. De kantine die in principe valt onder de atletiek club. Clubs die daar moesten, die er vroeger om gebruik van te maken, die moesten daar dan een uur voor betalen. Dat was in feite, de opmerking werd dan gemaakt, kijk, dat is niet logisch. Zij hebben dat van de gemeente en wij moeten aan hen een prijs betalen om dat te mogen gebruiken. Mm-hmm. Nu heeft men dat gezegd, goed, wij gaan het zo regelen. De atletiekclub die krijgt een contract van 5 jaar. Waarom? Omdat de inrichting van die kantine zal veranderen en dat de brouwer die daar in de toekomst een drank zal leveren, dat die een groot stuk van de kosten zal dragen. De kantine die valt dan onder rechtstreeks beheer van atletiek en die mogen nu een vast bedrag vragen aan de clubs. Dus die discussie is in de toekomst uit de baan.
Mm-hmm. Ook een aanpassing wat de sportaccommodatie langs in de Hitslaan betreft, het gebruik van Borussia Vaken daarin, een aanpassing in het voordeel van Borussia Vaken in dit geval.
Eigenaardig, iemand die te veel betaalt, die reageert gewoonlijk. En Borussia Vaken die heeft niet, nog weinig of niet gereageerd, of zeker niet in het openbaar, maar die krijgen inderdaad een energiekostenvermindering van ongeveer 10.000 frank. Zij moesten vroeger 15.000 frank betalen per jaar, nu nog 5.000 frank. En waarom? Omdat de gemeente vastgesteld heeft dat de kosten, de energiekosten die op het terrein achter Sint-Anna Park gemaakt worden, dat die voor het grootste deel nog gemaakt worden voor evenementen die georganiseerd worden door de gemeente of door adviesraden en ook voor de apparatuur die nodig is om die evenementen te kunnen laten doorgaan. En dat in feite Borussia Vaken de afgelopen jaar iets te veel betaald heeft. En dus vallen ze nu terug naar een rekening van 5.000 frank per jaar.
Dan zijn we zo wat rond, denk ik, Paul. Wat de kleine puntjes betreft, blijft er nog het zwembad en de verkaveling Lieve Barm voor zo dadelijk. Misschien ook nog zeggen, dat stond dan eigenlijk niet op de dagorde, maar dat hebben we de maandagavond bij de persbabbel vernomen, wat de VZW Oranje betreft. Namelijk dat zij waarschijnlijk een onderkomen zouden vinden langs geen de Vakenkerkweg, het gebouw van Baart, waar nu voorlopig de gemeentediensten gebruik van maken voor de voorlopige opslag van een aantal materialen in afwachting van de afwerking van de loods. En er werd gezegd dat waarschijnlijk Oranje daar nu heen zou trekken.
Ja, het is al lang geweten dat de gebouwen die wij in Moldegem de gebouwen Hendriks noemen, waar de gemeente dus ook een deel van haar technische apparatuur vroeger gevestigd had, die nu in de Bloemenstraat zit, en waar nu Oranje onder komen heeft, dat is echt een bouwvallige zaak daar. En eerlijk gezegd, zeker niet fraai voor de gemeente. En de gemeente wil dat al een lange tijd afbreken, maar je zit er met het probleem. Oranje is daar gevestigd en je kan toch zomaar niet zeggen, Oranje moet op straat, er moest gezocht worden naar een alternatief. Dat is er gevonden momenteel. Nieuwe onderkomen voor Oranje wordt inderdaad de oude bakkerij van Onkels. Voorlopig kunnen ze daar nog niet terecht. Waarom? Omdat de KSA zich daar momenteel haar materiaal heeft. En dat ook de gemeente daar een gedeelte van huurt voor materiaal op te slaan die normaal gezien vroeger in de Bloemenstraat opgeslagen wordt. Maar omdat er daar al een loodje is afgebroken, moet ze daar onderkomen krijgen. Dat wil dus zeggen dat ik geloof in april de KSA haar nieuw lokaal zou openen, dat dus dat gedeelte zou vrijkomen, dat al een deel van Oranje zou kunnen verhuizen naar daar, dat als dan de loods van de gemeente volledig klaar is, dat dan dat gebouw volledig vrijkomt, dat dan ook Oranje volledig zich daar zou kunnen vestigen. Wat daarna zal gebeuren, dat hebben we dan ook gehoord op in ons praatje met de schepen en met de burgemeester, zou de gebouwen gesaneerd worden op het terrein Hendricks. En daar zouden dan woningen en een appartementsgebouw komen. Sociaal tarief zou de bedoeling zijn.
Ja, 16 sociale appartementen heb ik opgeschreven en 3 woningen.
Ja, dat is voor de toekomst.
Ja. Goed, dan gaan we nog even pauzeren met een brokje muziek. Zo, we zijn er weer, luisteraars, met onze bespreking van de gemeenteraadszitting van afgelopen woensdag. Ik moet eerst even schepen naar Welwille. Verontschuldigen, die zal er niet doorkomen vandaag. Of dat te maken heeft met het carnaval van gisteravond, dat laat ik in het midden. We gaan even naar de verkaveling Lieve Barm Strobrugge. Het was de AGLEF-fractie, meneer Wijns, die daar opmerkingen over had. Het is een lange lijst eigenlijk aan argumenten tegen die verkaveling. Ik zou willen vragen dat je dat eens kort samenvat in de microfoon als het kan. Ja.
Ja. Dus mijn collega heeft dat verdedigd, dus ik zal er kort een paar argumenten tegen uitlichten. De eerste is wel dat de woonbehoeftestudie die we onlangs hebben opgemaakt, dus een studie die door een onafhankelijk studiebureau werd opgemaakt in opdracht van het gemeentebestuur, daarin stond duidelijk geschreven dat er geen nieuwe woningen meer mochten gebouwd worden buiten woongebieden. Dit is wel een woongebied met landelijk karakter, maar er stond ook in dat enkel nog woningen aan bestaande wegen mochten worden bijgebouwd. En hier wordt dus een nieuwe weg voorzien daarvoor. Tevens zijn er heel wat problemen om dat daar te vestigen. Ten eerste zijn er problemen met de waterhuishouding. Dus het ligt er altijd drassig op de plaats waar men die woningen wil neerpoten. Als men dat gaat verhogen, dan schuift men al dat water op naar de bestaande bewoningen. Anderzijds zijn er ook op het vlak van de verkeersveiligheid argumenten aan te geven. Het is maar een heel klein weggetje dat daar leidt. Ook de uitweg is op een grote baan, dus allee, dat geeft dan al problemen.
Mm-hmm.
En al de bestaande bewoners die hebben argumenten tegen aangehaald. Die hebben zich er tegen gekant. Dus dat is ook een duidelijk argument tegen. Uh-huh.
Ja, Schepenbouwer in de Schepper, je bent bevoegd in die materie. Je hebt woensdagavond ook die argumenten allemaal aangehoord. Wat is jouw reactie daarop?
De woonbehoeftenstudie, die is er feite gekomen omdat we verplicht worden van die op te mogen. Omdat we anders met het OCW, de nieuwe gebouwen van het OCW, van het Ruisthuis, moest eerst een woonbehoeftenstudie hebben. Mm-hmm. Dus aan de rand van die nopmap van die woonbehoeftenstudie kunnen we toch verder gaan met de afwerking van die dossiers van het nieuwe Ruisthuis.
Ja.
Maar dat is ook volgens mij al een bezigheidstherapie. Dus ze leggen alles op. Je moet hem zodanig goed afwerken om de rest niet in het gedrang te brengen natuurlijk. Dus je zit met bepaalde dingen dat je zegt, ja, het klopt niet of het klopt wel. Wat betreft die verkavelingen daar in de Lievenbarm, dat is ook natuurlijk een verkavelijen die komt op een plaatsje waar dat ze feiten mag komen, omdat dat voorzien is op die manier, dat die weg niet goed uitgerust is. Ja, dat zijn natuurlijk probleem als ze een hele goede uitgeruste weg is, waar dat er naartoe gaat. Toen rijden ze al veel te snel. Toen zijn ze natuurlijk, jongens, rijden te snel, je moet er een heuvel kunnen leggen. Dus we zijn weer vertrokken dan, hè. Eerst een goede weg voor iedereen goed te kunnen laten passeren. En toen rijden ze veel snel en toen moet er weer al op hem. Dus dat zijn de feiten. Bepaalde dingen dan niet strook met de werkelijkheid. Dus kwestie van die natte grond. Ik heb er een voorbeeld aan gehaald in de gemeenteraad dat er een bedrijf was 16, 17 jaar geleden op het industriepark. Dat was een van het eerste bedrijf die er gebouwde. Natuurlijk iets te laag. Dat bedrijf had twee keer het laatst gehad van water die aan de voordeur binnenkwam. En aan de achterdeur heet natuurlijk buiten. Dat was een drama tot en met. We hebben van de winter een zonnenarte winter gehad. Heel het industriepark is voorzien van riolering. Is volledig verhard. Hoeveel vierkante meters beton dan erbij gekomen zijn. Fantastisch op het industriepark. Dat is ook... En me van de winter vastgesteld. Geen probleem. Ik zei ook, wordt dat nat is, kun je teruggemaakt worden. Nee?
Toch geen vraag. Kan een gemeente een verkaveling tegenhouden?
In feite... Een verkaveling tegen, dat wordt opgelegd. We hebben juist de, geen verkaveling goedgekeurd op de gemeenteraad. He. We leggen juist de riolering op, de het wegtracé, tot de voetpaden desnoods of de beplanting. En alle netsleidingen ook. Dat moet voorzien worden door de verkaveling. Het is juist maar dat, dan weer goedkeuren. We keuren in feite geen verkaveling goed he, op de gemeenteraad. Dus dat hangt af van de hogere overheid. He. En die gaan er natuurlijk over beslist aan de rand van de notasduin. En de bezwaarsrechten al, of die verkaveling er durven of niet. Dus zouden we er natuurlijk wat werk van maken.
Ook de inwoners van de wijk zijn er tegen, zeg je, meneer Wijns. Wat zijn hun argumenten? Stemmen die min of meer overeen met die
vraag? Ja, in grote lijnen. Dus ook dat het rustige natuurlandschap op die plaats wordt verstoord. En dus ook de verkeersveiligheid en al die andere problemen die ik heb aangehaald. Want dus wat de schepen hier ook aangeeft... Dat is dat eigenlijk die woonbehoeftestudie voor jullie niet telt. Dat was een middel om andere dingen te bereiken.
Natuurlijk, anders had men heel in het slot in feite met ruisthuis. We zijn verplicht van eindelijk een nieuw ruisthuis te bouwen. Het oude voldoet niet meer aan de normen van de hedendaagse.
Wel, we kunnen dat alleen maar betreuren, dat je daar dan je voeten aan veegt.
Maar dat is niet kwestie van ons voeten aan te vegen.
Die studie. Want dat is een wetenschappelijke studie.
We hebben het niet over de verkoopvlij, het is over de netsleiding en over heel de infrastructuur van de verkoopvlij.
In die woonbehoeftestudie zou de visie van het gemeentebestuur moeten staan op het vlak van woningen, planning, maar blijkbaar...
Ja, maar ik zei, volledig dat uitwerkt, dan moet je nergens niet meer bouwen. He. Toch het komt mee, dat de mensen eigenlijk geen keuring meer gaan krijgen voor een maldag nog een stukje gebouw rond de kup mee. Nee, klappen ze al van 5000 frank de vierkante meter, he. Maar ze gaan ze door naar varen drijven, nee. Kijk dan de kinders van de jonge gezin, nee. Geen mogelijkheid niet meer aan, voor nog een bouw rond de kup, maar het gaat op 50.000 van de vierkante meter.
Nee, in de woonbehoeftestudie staat er juist dat er genoeg plek is nog om te bouwen in alle woonzones.
Ja, maar moest je beginnen nasnijden?
Nee,
de woonuitbreidingsgebieden en al. We zitten slot, we hebben gezien in de verkavelingen de Canadezen lonen. Dat is een heel magnifieke verkaveling. Die in beide stroken, aan de hele kant, de Canadese leun is verkaveld. De naald van een broekleuk. Wanneer er een verkaveling had van 5 loodjes, jongens, zeggen ze, klopt niet meer, kan niet meer.
Je zal misschien de studie nog eens moeten lezen, want daarin staat dat er voldoende plaats is in alle woonzones.
Ja, maar de meeste zitten eigenlijk wel in de woonzone ook natuurlijk. Maar de meeste zijn in privé aan. En daarmee gezet gaat slotten. Maar je hebt veel mensen dat 3-4 persioonlijke bouwgrond zijn. Die ze gewone ouden voor oude kinderen. En daarmee, dat wordt niet op de markt gesmeten. Nee.
Wel, je kunt dat stimuleren met zijn belastingen erop.
En kun je die mensen die eigenlijk een klein beetje geïnvesteerd zijn voor de toekomst van oude kinderen, zodanig nog belasten dat je schiefzakken?
Dat is toch niet het grootste deel. Het zijn er die heel veel kabels hebben.
Ja,
en dat expres oppotten totdat de marktwaarde stijgt. Dus met belastingen kun je stimuleren dat dat op de markt gegooid wordt.
Maar ja, maar voor de verkaveling is dat dus hier, die belasting gisteren. Ik vind de kleintjes ook, maar dat is een aparte mate natuurlijk. Hè.
Dus Schepenpol merkt op dat het Scheepcollege niet kan goed of afkeuren, zo'n verkaveling. Maar ik meen dat ze wel advies moet geven. Positief of negatief voor een verkaveling?
We leggen gewoon de werk op, he. In de zaal. He.
En moet er geen advies komen voor de verkaveling?
Nee, van ons niet. Van ons niet. Ah. Dat komt zuiverheid van overhand.
Ik weet niet, meneer Braat, of de VLD daar wil intussen komen in dat dossier.
In feite, die menen wij toch dat die verkaveling zo ver van het centrum gelegen niet past. Er is daar maar dan ook geen enkele netvoorzieningen.
Maar die worden opgelegd, hè, met de verkaveling.
Ja, maar daarmee bedoel ik, dus, waar kunnen mensen terecht bijvoorbeeld voor een doodeenvoudige boodschap? Nergens in de buurt. In feite ligt het centrum van Ede dichter dan het centrum van Waldegem, hè. Hetzelfde voor het schooltje. Er is daar dus een beperkt lager schooltje, een kleuterafdeling aan de eerste graad, meen ik. Ligt daar ook niet zo goed voor die mensen. Dus dat is wel een argument, menen wij, dat toch ook moet overwogen worden, als die verkaveling er ooit komt.
Maar ook gemeen op inspelen. Voordat er een nieuwe verkaveling komt, komen er natuurlijk nieuwe gezinnen. Hè. En je klapt terug van het schooltje, om de nieuwe gezinnen komen. Eerst goed mogelijk dat er veel kinders wegkomen, of dat enkele. Ze dus het schoolje gebleven bloeien, hè. Anders gaat het schoolje verdwijnen in Gulden ook.
Natuurlijk gaat zal dat schooltje er blijven, maar het is ook niet verkeersveilig gelegen. Hè. Men moet zowel om het te bereiken vanuit de verkaveling of om naar huis te gaan telkens, dat toch die tamelijk drukke baan over. Hè.
Ik moet zeggen, als je ervan gehoord van accident, dan, ik vind dat het er die natuurlijk een drukke baan is, maar iedereen kijkt goed uit. Van accidenten heb je er nog nooit iets van gehoord aan het schoolje. Dat er het een of ander gebeurd is.
Natuurlijk niet, want de meeste kinderen die daar naar school gaan, die wonen in de onmiddellijke buurt. Hè.
Ja. Het winnen er ook aan de overkant.
En over hoeveel kavels gaat het eigenlijk in die verkaveling?
Elf kavels.
Anderzijds, ik geef dat toe, het is geen grote verkaveling. Hè. Dus,
en dus ook, maar dus ook komt het tenminste een beetje in het jong leven. In de Struurbrug. Dat is echt anders ook. De mensen worden allemaal ouder. Iedereen blijft natuurlijk geen ter plotje binnen. En oneindige verjonging, je krijgt nieuwe gezin. Dan zit er toch weer een nieuw leven in heel dat hoekje daar.
Ja. Ik vraag me nog altijd af, als het klopt met het gewestplan, in hoeverre dat je als gemeentelijke overheid zoiets kan tegenhouden, hoor. Ik denk, als de verkavelaar zelfs met een negatief advies van de gemeente naar de rechtbank trekt, dat je inderdaad als gemeente de problemen komt te horen.
Pas op, hè.
Als hij binnen de perken van de wettelijkheid blijft.
Maar we zijn ons van bewust dat dat niet gemakkelijk zal zijn om die verkaveling tegen te houden.
Ik denk dat de verkavelaar zelf op dat vlak wel voldoende informatie ingewonnen heeft, juridisch dan, dat hij weet voordat hij zijn aanvraag doet, hoe ver hij kan gaan in dat dossier.
Ja, waarschijnlijk wel. Hè.
Goed, we gaan dat puntje afronden, maar we blijven nog even in Adegem, want ik zou zo dadelijk in een laatste luik dan over het zwembad op ons gemak dus willen praten. Maar ik zou het eerst nog even willen hebben, meneer Braat, over een punt dat jouw collega Marcel Steyaert heeft aan de dag worden toegevoegd. Namelijk het wegdek in Adegem, in het dorp van Adegem. Een oud zeer, waar dan toch wel naar mijn smaak een vrij passend antwoord op gekomen is van de schepen van openbare werken. Maar misschien eerst, meneer Braat, of is dat probleem aankaarten? Het wegdek ligt daar in zeer slechte staat.
Iedereen weet dat, ja. Dus dat wegdek daar zeer slecht aan toe ligt, dat er iets zal moeten mee gebeuren. En de moeilijkheden die zijn ook aan iedereen bekend. Dus de aannemer die destijds de werken heeft uitgevoerd, is failliet gegaan. Vandaar dus misschien dat dat op de lange baan geschoven is. Het voorstel van collega Steyaert behelst in feite een fietsstrook om de veiligheid dus van de zwakke weggebruiker te waarborgen. Niet alleen de fietser, maar ook de voetganger. Want heeft dat dus passend gesitueerd, dat van de nood een deugd maken, dus de fietsers gebruik maken van het voetpad. Mm-hmm. En zo op bepaalde plaatsen de voetganger in gevaar brengen. Wat was nu het antwoord van meneer Welleschepen van Openbare Werken? Wel, hij voorziet dus geen fietspad, maar ik zou bijna zeggen, een aanbevolen strook voor de fietsers. Ja,
fietssuggestiestrook.
Een fietssuggestiestrook, inderdaad. En voorlopig vinden wij dat wel goed. Mm-hmm.
Ja, meneer De Schepper, als schepen van Adegem, wat gaat daar concreet gebeuren? Zo'n fietssuggestiestrook in de rode betonblokken heb ik hier opgeschreven. Ja,
dat zijn blokjes van 20 op 20. En het worden de drie naast elkaar geleid. Dat is 80 centimeter. Ongeveer 80 centimeter zat dat bedrag. Dus langs twee kanten. Naast de verhoogde de watergraafplafijten worden de kassijnen uitgebroken. En daar worden toen die vanop de noeken tot aan de lichten in aan de grote baan wordt dat volledig uitgebroken. En langs weerszijden gelegd met van die ruwe betonblokjes.
En dat zou vrij snel kunnen gebeuren?
Dat gaan we vrij snel aanpakken.
En ook over de totale lengte vanaf de lichten tot aan
de noeken.
De noeken, ja.
Ja. Mm-hmm. Het gaat er kleine in die asverschuiving, er gaat er iets kleins bijgestuurd worden. Omdat er daar, anders komen er in het gedrang, dan de douters praktisch niet meer durven kunnen. En in feite in die fiets suggestiestrokken moet erop geparkeerd worden ook.
Ah, ja, ja, ja.
Daar kun je dan niet tegen aan, omdat je zet met dat klein stukje tussen de lichten in het kerkstruitje. Dus dan rolt de auto's geparkeerd. In feite mogen ze er blijven parkeren. Mm-hmm. Je kunt ze niet veranderen van er niet te parkeren.
Ja, Paul. Maar,
volgens mij, ik vond inderdaad de tussenkomst van meneer Steyaert zeer terecht, maar ik vind dat hij niet ver genoeg gegaan is. U zegt, er mag geparkeerd worden, dat is juist, maar u kan dat perfect voorkomen. Met één gemeenteraadsbeslissing, zone 30, en langs, enkel nog op de plaats waar dat er parkeerplaatsen voorzien zijn, mag er geparkeerd worden. Nu, als je nu de zaterdag en zondagavond door het centrum rijdt van Adegem, staat niet alleen geparkeerd op de parkeerplaatsen, maar staan ze ook gewoon naar de kant van het wegdek, wettelijk, volledig in orde.
Mm.
Met dat gezegd, wij gaan daar een woonzone van maken, of een zone 30 van maken, dan mogen ze nog enkel parkeren op de voorziene parkeerplaatsen, en is parkeren gewoon langs de openbare weg verboden. Met resultaat dat op die fiets-suggestiestrook niet meer mag geparkeerd worden.
Ja, meneer Wijns, ik heb hier ook opgeschreven, zone 30, in grote letters. Ja. Het is misschien het moment om dat nog eens te vragen. Aan het,
nou, daar pleiten wij al lang voor. En allee, we hebben toch signalen gekregen dat het er ooit zou komen. We hopen alleen dat het er vlug van komt.
Meneer Schepper, ik heb in de wandelgangen vernomen van de week dat het college daar niet zo afkerig meer zou tegenoverstaan nu. Tegenover die zone 30.
Ja, we gaan dat bekijken in de toekomst, hoe dat werkelijk kunt uitgewerkt worden. Hè. We zijn niet dat dat voor morgen eerst, maar we zullen het zien. Hè.
Voor na de verkiezingen.
Ja.
Nee, maar ik vind als je nu zegt, wij gaan voor de fietsers en de voetgangers in Adegem dorp iets doen voor hun veiligheid, dan vind ik inderdaad als maatschappij dat je ook wel moet bezeggen dan. Hè. Dat kan moeilijk zijn. Wij gaan daar voor de fietsers een fietssuggestiestrook gaan leggen, maar we gaan de dokters laten opparkeren. Wat heb je daar dan nog?
Ja, maar het probleem is juist met dat kort stukje tussen de lichten en de kerkstrui. Anders zijn er in feite weinig auto's geparkeerd op de banen, als ze er helemaal adem rijden.
Dan brengt hij waarschijnlijk tijdens het weekend uit het centrum.
Ja, een keer in het weekend. Dat zijn een paar cafeetjes die er goed draaien.
Ja,
En dan die fietsers en die kinderen ook niet in het dorp.
Er moet er in de loop van de week maar in staan. Voor de fietsers blijven er voor.
Ah, ja.
Dus, en ik vind als ding, als je zegt, wij willen iets doen voor de fietsers, moet je niet zeggen, denk, als je toch bezig bent, dat je er alles werk van maken. Ik vind denk, dat je het beter kan zeggen, kijk, de korte pijn wil ik voor de
fietsers. Dat gaat even naar het wezen en volgens dan... Neem ik die strokken er alleen niet.
Mm.
Ja, aanpast hem altijd.
Inderdaad, er was nog een bijkomend probleem. Verkeersveiligheid in de omgeving van de school.
Ja, dat situeert zich echter niet alleen in Adegem, hoor. Dus als oud-onderwijzer kan ik daar wel een beetje van meepraten. Vooral bij slecht weer worden de kinderen met de auto naar school gebracht. Hè. Dat schept inderdaad een warboel van je welste. Maar is mijn zinziens daarom nog niet zo onveilig, hoor.
Mm-hmm.
Ik heb nooit een ongeval met lichamelijk letsel weten gebeuren. Wel tamelijk veel blikschade.
Mm-hmm.
Dus ik herhaal het, is een warboel, maar zo onveilig is het dan niet. Trouwens, men kan dat maar alleen oplossen met de medewerking van de ouders.
Mm-hmm. Het is een beetje een vicieuze cirkel, hè. De mensen brengen de kinderen met de wagen wat het te druk is. En door het feit dat ze ze brengen, is het druk uiteraard. Mm-hmm.
Vooral bij slecht weer, zeg ik altijd. Dus je kunt dat dus gemakkelijk controleren.
Mm. Kun je moeilijk al doen, gewoon met belbusje, dat kortlings komt.
Maar ja, een bus is natuurlijk ook de veiligste manier om de school te bereiken.
Ja, het is ook al accident mee gebeurd, met een bus.
Ja, denk maar als je een keer kijkt, en dat vind ik toch herding, ergens niet logisch, hoor. Want ik weet uit welk oogpunt collega's van u, meneer Steyaert, zijn punt ingediend heeft, dat je in de strook tussen Adegem dorp en de Hoge Bad, er staan er voldoende borden die het parkeerverbod aanduiden. En dat je er alle dagen auto's ziet staan. Dat zijn zaken dat niet kan. Te begin, gewoon al het feit van voor de kinderen zelf een voorbeeldfunctie te zijn van de ouders. Als het zegt dat je er niet mocht parkeren, dat je er niet parkeert. Dat je kinderen zien ook dat bord dat je niet mag parkeren. Hetzelfde is, er ligt een zebrapad. Maar er gaat er meer naast, 5 meter naast dat zebrapad over. En dan denk je aan de school, dan op het zebrapad.
Mm-hmm.
Het is de voorbeeldfunctie die gewoon met de voeten getreden wordt. Wat zijn, het is niet meer gewoon, de kinderen gaan gewoon aan de ouders naast het zebrapad over. En dan zouden ze vragen, als ze alleen zijn, moet ze op het zebrapad gaan. Dat zijn zaken dan inderdaad.
Ik zei ook, de opvoeding moest natuurlijk een beetje bijsturen, en leert hem, aan.
In dat punt was hetgeen dat de burgemeester aangekondigd heeft, dat er inderdaad een sensibiliseringsperiode moet komen, dat het inderdaad geen slechte zaak zou zijn.
Is voorzien, heb ik genoteerd, van 8 tot 14 mei, ook in samenwerking met de scholen.
Ja.
Goed, we gaan nog even pauzeren en dan zijn we toe aan het laatste en wellicht ook belangrijkste onderwerp van deze gemeenteraad, namelijk de renovatie van ons zwembad, prijskaartje 60 of 70 miljoen. Zo luisteraars, laatste onderwerp en ook belangrijk of het duurste, zei Paul nog net voor de muziek, dat zal ook wel zo zijn, want er moet of er moest beslist worden over prijskaartjes van 60 miljoen of optie 70 miljoen. Dat heeft dan alles te maken met heel wat werken die moeten gebeuren, ook voor een deel, om aan de VLAREM2-BIS-normen te voldoen, als u dat goed zegt, ja. Het was al langer geweten, Paul, dat ons zwembad aan renovatie toe was. Problemen met de dak, problemen met de kuip, enzovoort. En men heeft dat nu allemaal aangegrepen om ook nog een aantal andere werken te gaan uitvoeren, die we dan eens gaan opsommen ook, hè.
Ja, het is zo dat het Sint-Anna-zwembad 25 jaar jong is. Dat wil zeggen dat er hier en daar wat sleet opkomt en dat er inderdaad een aantal zaken aan vervanging toe zijn. Ondertussen zijn ook de normen veranderd in de wetgeving, waardoor er ook een aantal aanpassingswerken moeten gedaan worden. Komen daarbij dan dat er ook nog een aantal praktische zaken zijn die vastgesteld zijn in verband met onder andere kleedkamers, die we gezegd hebben, terwijl we toch aan het werk zijn, is het moment om ook die zaken aan te passen. Komt er nog bij een beetje naar de buitenkant dan het esthetische oogpunt. Dus gezegd hebben, staat er nu al 25 jaar in die look. Laat ons ook dat een keer aanpassen en een beetje aantrekkelijker laten uitzien.
Mm-hmm.
Dat alles samen zal goed zijn voor minimum een prijskaartje, zoals u al zei, van een goede 60 miljoen. Dat is het minimum prijskaartje momenteel.
Ja.
Het kan nog meer zijn.
Nu over dat gedeelte is er denk ik weinig discussie. Misschien moeten we nog even duidelijk opsommen wat er allemaal zal gebeuren. Je zei het al, dakrenovatie over de kleedkamers en het sanitair zal worden aangepakt. Renovatie van de kuip. De uitbreiding van de groepskleedkamers. Dan ook, belangrijk wel, de uitbouw van een apart instructiezwembad. Dat ook apart zal verwarmd worden. Waar dus kleinere kinderen gemakkelijk zullen kunnen zwemmen. Wat nu wel een oud zeer is ook hier in ons zwembad. Dat er geen apart badje is voor de kinderen.
Maar het is zo dat, zoals ze het in de volksmond noemen, de diepen en de lagen, en dat inderdaad gewoon helemaal in elkaar vloeit. Dat het gewoon in de L-vorm, en dat het gewoon in elkaar vloeit. En nu met de renovatie van het zwembad, dat men zegt, kijk, we kunnen daar misschien werk van maken en dat gescheiden nodig. Mm-hmm. Dat is een vraag die vroeger al gesteld is, onder andere ook door de school, omdat inderdaad de kleinste kinderen, dat die inderdaad... Als er mag nog controle zijn, dat je toch niet constant iedereen in het oog kan houden. En dan denk ik dat er al een keer vlugger iemand van de kinderen die nog niet zo goed kunnen zwemmen, dat die inderdaad ook in het diepere gedeelte kunnen terechtkomen.
Mm-hmm. Misschien ook nog zeggen bij de uitbreiding van de groepskleedkamers dat er nu ook gezinskleedkamers zullen voorzien worden. Wat toch ook wel voldoet denk ik aan een vraag van sommige gezinnen. En je zei het al, vernieuwen voorgevel en ook deel van de zijgevel rechts. En ook de cafetaria die een stuk zal vergroten, feitelijk.
Het is zo dat de cafetaria is in feite, het heeft niets van het zwembad. Maar het is zeker geen onbelangrijke factor in het zwembad. Hè. Want als je een keer ziet wat volk dat er van de kleedkamer van het zwembad verhuist naar de cafetaria, dat is niet gering hoor.
Mm. Dat is allemaal samen een prijskaartje voorzien 60,4 miljoen. Dus ik denk dat daar weinig discussie over is, met één uitzondering misschien, meneer Wijns, en dat is een afzonderlijk peuterbadje, wat jullie wel graag hadden gezien, dus naast het hoofdzwembad, zeg maar, het instructiezwembad dat er dus komt, nog een derde peuterbadje.
Ja, dat was oorspronkelijk voorzien, maar dat is op het laatste moment dan geschrapt geweest, waarschijnlijk om budgettaire redenen. En dat betreuren wij ten zeerste, omdat het heel belangrijk is dat kinderen zo vroeg mogelijk reeds met water in contact komen. En zo'n peuterbadje is daar ideaal voor.
Mm-hmm. Dan gaan we naar de variante 2, zoals het hier staat. En dan komen we aan een prijskaartje van 70 miljoen. En dat heeft dan hoofdzakelijk te maken met de uitrusting van 3 whirlpools en 2 stoombaden. En daar was er minder eensgezindheid over, alhoewel, ik denk dat met uitzondering misschien van een paar mensen, de visie van het schepencollege toch gaat richting variante 1, dus zonder die whirlpools en die stoombaden. Heb je dat goed voor, meneer Schepper?
Ja, dat klopt. We zitten met druk mee ons budget en we hebben natuurlijk drongens aan houden. Maar dat is nu ook, we steken er alle twee in om te zien hoe gaat de aanbesteding het uitspelen in feite. Mm-hmm. Als je maar een tak voorziet en uit weet van een tweede tak, pas niet dat de aanbesteding enorm verdeeld uitvalt. Wat dat misschien natuurlijk moeilijk is ook, omdat we in een verkiezingsjaar zitten. Omdat je het ook laat, de ontwerper heeft dat gezegd, is echt de aanbesteding in een verkiezingsjaar zijn er maar 15% hoger, 10 à 15% hoger. Dus we gaan er niet op moeten afwachten wat de aanbesteding is, mm-hmm. maar wel met de mogelijkheid dat we alle twee kunnen nemen om binnen ons budget te blijven.
Ja.
Wat niet dat er dan een paar miljoen uitgaat, is dan nog altijd te bespreken op de gemeente uit. Mm-hmm. Dus daar moeten we straks aan houden.
Ja. De raad ook de VLD was niet te vinden voor die variante 2 met die whirlpools en die stoombanen.
Wel kijk, we staan hier voor een zeer belangrijk dossier, maar in feite een eenvoudig dossier. Ofwel voldoen we dus aan de normen van Vlaarem 2 bis, voeren we de nodige verbouwingen en herstellingen uit. Ofwel sluit men het zwembad.
Mm-hmm.
Wat is nu, kort gezegd, ons standpunt? Wij pleiten dus zeker voor het behoud van het zwembad. We denken daarbij in de eerste plaats dus aan de Maaldhemse schooljeugd. Dus niet vergeten, een van de eindtermen van basisonderwijs is dat de kinderen moeten kunnen zwemmen.
Mm-hmm.
Heeft men hier geen zwembad, ja wat dan? Dan zijn wij verplicht om uit te wijken, het zijn naar Reekloot, het zijn naar Zomerhem of het zijn naar het Brugse. Dus praktisch is dat zeker niet uit te voeren. Ten tweede, we mogen niet vergeten, er is al voor miljoenen geïnvesteerd in de vernieuwing van de apparatuur. Ik geloof voor meer dan 10 miljoen per jaar terug. Dus het zou nu toch al te gek zijn om de zaak te sluiten en ja, wat dan ermee. Wat nu die twee ramingen betreft, dus er is daar een verschil van 10 miljoen, ik rond de zaak een beetje, mm-hmm. dus 60 en 70, waarvan dus 8 miljoen voor de uitbouw van 3 whirlpools en 2 stoombaden, meen ik. Nu, wij zijn er absoluut niet voor te vinden. Wij geloven niet dat de Maldhemse bevolking en de gebruikers van het zwembad daar zitten op te wachten. Zeker niet, ook uit hygiënisch standpunt. En ik denk aan de moeilijkheden die in bepaalde zwembaden zijn tevoorschijn gekomen met die fameuze Legionella bacterie. Dus, kort en duidelijk, wij opteren voor het behoud van het zwembad. Maar, voor zover dus het educatief karakter behouden blijft, dus dat de scholen op een behoorlijke manier gaan kunnen zwemmen en dat het instructief karakter behouden blijft.
Nochtans, wat het prijskaartje betreft, wordt gezegd dat die stoombaden en die whirlpools zichzelf terugverdienen na een aantal jaren.
Daar twijfel ik dus eerst aan. Moest dat kunnen helpen om dus het belangrijk deficit van het zwembad, spreek van 8 miljoen, om dat te kunnen drukken, wel, dan is dat meegenomen. Maar ik twijfel daar toch aan, hoor.
Dat denk ik inderdaad ook niet, maar ik denk dat ze zichzelf bedruipend zijn, maar niet de rest. Dat ze zeker geen winstpost zijn voor het verlies te dekken, denk ik, van het zwembad op zichzelf, voor het recreatief gedeelte van het zwembad, dat geloof ik inderdaad.
Zou kunnen, maar ik herhaal het nog eens, ik geloof niet dat de bevolking daar zit op te wachten, hoor.
Het zwembad moet alleszins dicht, 2 januari, omdat men die aan die normen voldoet, en het zou dicht gaan voor zo'n 10 maanden, werd gezegd, wat toch een zeer lange periode is.
Ja, dat klopt. Ja, dat, je moet rekenen, heel de kuip moet vernieuwd worden. Omdat dat de kuip is nog van polyester.
Mm-hmm.
En die begint dus natuurlijk ouderdomsverschijnselen te krijgen. We zoomen dat ook aan achter zoveel jaar. In alle geval, dat uiteindelijk grondig gaan aangepakt zijn van de kop tot teen, weet je toch zeker rekenen 10 man.
Het ging over een principiële beslissing, de definitieve beslissing. Welke optie men zal nemen, moet nog genomen worden. Dat zal voor na de aanbesteding zijn, vermoed ik. Hè?
Ja, het is top. Dat een beetje
heel kort nogmaals, ik wil gaan eruit moeten.
Ja, dus wat we ook nog betreuren naast het schrappen van dat peuterbad, is het verwijderen van zonnecollectoren. Dat is niet voorzien in een ontwerp, hoewel we dat regelmatig hebben gevraagd. Terwijl dat het gemeentebestuur zelf subsidies geeft aan privépersonen die dit installeren, dan betreuren we ten zeerste dat het college geen voorbeeldfunctie inneemt naar de bevolking toe.
Ja, goed, we gaan eruit. Bedankt heren voor de komst. Bedankt ook aan John voor de techniek. vervolg op dit programma eigenlijk binnen 14 dagen. Dan gaan we het hebben over de problematiek van het stoomcentrum. Hopelijk dan ook met alle partijen hier vertegenwoordigd. Nog een prettige zondag en graag tot volgende week voor een nieuwe satelliet.